Geliefde gemeente, gasten en luisteraars via kerkradio en internet. Ook vanmiddag weer hartelijk welkom in deze dienst. In het bijzonder ook weer een welkom aan de gasten die gekomen zijn in verband met onze deelname aan de kerkproeverij. Voorganger in deze dienst is net als vanmorgen dominee W.A. Kapellen uit Noorderloos. De schriftlezing komt ook vanmiddag uit het Oude Testament, Jeremia 35. De tekst voor de verkondiging is gekomen uit Jeremia 35 vers 14b onder het thema de regenbieten als voorbeeld voor Israël. Vanmiddag zijn er de volgende mededelingen namens de kerkraad. In de voorbeden willen wij vanmiddag denken aan de hulpvervolgde christenen, de HVC. Zij verspreiden bijbels, zij proberen vluchtelingen te steunen en één aspect wil ik er vanmiddag uithalen. In India heeft deze stichting een kindertehuis waar ongeveer 300 meisjes opgevangen worden en onderwijs krijgen. Als de meisjes afstuderen, dan hebben ze vaak, als ze weggaan, in één hand een diploma en in de andere hand hun bijbel. Zo zijn er ook weer de stille zendelingen in India. Broeder Oudeling Bor is al jaren betrokken bij het werk van deze stichting en de opbrengst van de bazar is komende week voor 25% bestemd voor deze stichting. Hartelijk aanbevolen. De collecten deze middag, voor de slotstang zijn er twee collecten. De eerste collect is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de emeritikas. Na de dienst bij de uitgang is de collecte bestemd voor het bouwfonds. We zingen nu de schoolpsalm van de bovenbouw van de Johannes Calvijnschool, psalm 13 vers 5, als inleiding op deze eredienst. Namens de kerkenraad wens ik u, jullie, hier en thuis, elders een gezegende dienst toe.
Verheft uw harten tot God. Ons begin is in de naam van de Vader die zondaren verkiest. Is in de naam van de Zoon die zondaren verlost. En is in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van deze aarde. Amen. Zullen wij samen gaan zingen uit Psalm 108 en daarvan het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, vers 1. Wij lezen samen uit Jeremia 35. Aansluitend aan deze schriftlezing zingen we uit Psalm 103. Psalm 103. En daarvan het vierde vers. Psalm 103, vers 4. Barmhartig is de Heer en zeer genadig. Schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. En daarna, na het zingen van deze psalm, blijden wij het geloof met de kerk van alle tijden en plaatsen. En dat doen wij met de woorden van de 12 artikelen. Nu eerst openen wij het woord van de Heere in Jeremia 35. En daar lezen we het woord van de Heere als volgt. Het woord dat van de Heere gekomen is tot Jeremia in de dagen van Jojakin, de zoon van Josia, de koning van Juda. Ga naar het huis van de Regabieten. Spreek met hen en breng hen in het huis van de Heere in een van de kamers en geef hun wijn te drinken. Toen haalde ik Jaazania, de zoon van Jeremia, dat is een andere Jeremia, de zoon van Habazinja met zijn broers en al zijn zonen, ja, heel het huis van de Regabieten. En bracht hen in het huis van de Heere, in de kamer van de zoon van Hanan, de zoon van Jigdalia, de man Gods, die naast de kamer van de vorsten is, die zich boven de kamer van Maaseia, de zoon van Salom, de deurwachter, bevindt. Ik zette de leden van het huis van de Regabieten kannen vol wijn en bekers voor, en ik zei tegen hen, drink wijn. Zij zeiden echter, wij drinken geen wijn. Want onze voorvader Jonadab, de zoon van Rechab, heeft ons geboden, u mag geen wijn drinken, u niet en uw kinderen niet, tot in eeuwigheid. U mag geen huis bouwen, geen zaad zaaien, geen wijngaard planten of in bezit hebben, maar u moet in tenten wonen al uw dagen, opdat u vele dagen leeft in het land waar u als vreemdeling verblijft. Wij nu hebben geluisterd naar de stem van onze voorvader Jonadab, de zoon van Rechab, in alles wat hij ons geboden heeft, door al onze dagen geen wijn te drinken. Wij niet, onze vrouwen niet, evenmin als onze zonen en onze dochters. En door geen huizen te bouwen tot onze woning. Wij hebben geen wijngaard of akker en geen zaaigoed. We hebben in tenten gewoond en hebben geluisterd en gedaan overeenkomstig alles wat onze voorvader Jonadab ons geboden heeft. Maar het gebeurde toen Nebukadnezar, de koning van Babel, naar dit land optrok, dat wij zeiden, kom, laten we Jeruzalem binnengaan, vanwege het leger van de Chaldeeën en vanwege het leger van de Syriërs. Daarom wonen wij nu in Jeruzalem. Toen kwam het woord van de Heere tot Jeremia. Zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, ga zeggen tegen de mannen van Juda en tegen de inwoners van Jeruzalem, zult u niet de vermaning aanvaarden door te luisteren naar mijn woorden, spreekt de Heere? De woorden van Jonadab, de zoon van Rechab, die hij zijn kinderen geboden heeft dat ze geen wijn mochten drinken, hebben zij gestand gedaan. Zij hebben tot op deze dag geen wijn gedronken, want zij hebben geluisterd naar het gebod van hun voorvader. Ik echter heb vroeg en laat tot u gesproken, maar naar mij hebt u niet geluisterd. Ik zond tot u vroeg en laat al mijn dienaren, de profeten, om te zeggen, bekeer u toch ieder van zijn slechte weg en beter uw daden. Ga geen andere goden achterna om die te dienen. Dan zult u in het land blijven dat ik u en uw vaderen gegeven heb. Maar u hebt uw oor niet geneigd en naar mij niet geluisterd. Ja, de kinderen van Jonadab, de zoon van Rechab, hebben het gebod van hun voorvader dat hij hun geboden had gestand gedaan. Maar naar mij luistert dit volk niet. Daarom zo zegt de Heere, de God van de legermachten, de God van Israël. Zie, ik ga over Juda en over al de inwoners van Jeruzalem al het onheil brengen dat ik over hen heb uitgesproken, omdat ik tot hen gesproken heb, maar zij niet geluisterd hebben. Ik tot hen geroepen heb, maar zij niet geantwoord hebben. Tegen het huis van de Rechabieten, zei Jeremia, zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël. Omdat u geluisterd hebt naar het gebod van uw voorvader Jonadab, als een geboden in acht genomen hebt en gedaan hebt overeenkomstig alles wat hij u geboden heeft. Daarom, zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, het zal Jonadab, de zoon van Rechab, niet aan een man ontbreken die in mijn dienst staat alle dagen. Tot zover de schriftlezing. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald is in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij staan deze middag stil bij Jeremia 35 en de kern vindt u in het slot van vers 14. Zullen wij die woorden nog één keer lezen met elkaar. Jeremia 35, vers 14b. Waar Jeremia zegt, waar de Heere zegt, zij, en dat gaat dan over die Rechabieten, zij hebben tot op deze dag geen wijn gedronken, want zij hebben geluisterd naar het gebod van hun voorvader. Ik echter heb vroeg en laat tot u gesproken, maar naar mij hebt u niet geluisterd. Tot zover ook de schriftlezing. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed en vragen om zijn onmisbare zegen. We zullen voorbeden doen voor broeder Diepeveen. Die is opgenomen in het ziekenhuis in Ede in verband met een longontsteking. Zullen wij samen bidden. Heere, trouwe, barmhartige God in de hemel, grote koning, wij danken u. Wij danken u voor de preek die we al mochten ontvangen. We mochten als een belijdenis op de lippen nemen die oude woorden uit Psalm 103, dat u barmhartig bent. Dat u zeer genadig bent, schoon zwaar getergd, toch geduldig, langmoedig, weldadig. Ja, Heer, u bent groot van goede tierenheid. En Heer, als we die woorden alleen al op ons in laten werken deze middag, dan hebben we al een preek ontvangen. En dan hebben we alle reden om nogmaals die Psalm 108 te zingen als reactie op wat er van u gezegd mag worden en kan worden. Heer, nu is mijn hart. Nu willen wij graag u volgen. Nu is mijn hart tot uw dienst en lof bereid. Heer, geef dat we mogen zien en steeds helderder mogen gaan zien wie u bent. In uw ontferming, in uw zondaarsliefde. En geef dat er steeds meer bij ons, als het er al van mocht komen, steeds meer die houding mag zijn en mag komen. Dat we doorhebben en beseffen dat het zo goed is om u te dienen. Dat we dat, Heren, ook mogen doorvertellen als ouderen aan de jongeren. Dat we dat ook als jongeren onderling tegen elkaar mogen zeggen. Vind jij het ook niet goed om de Heere te kennen, hem te dienen, hem te volgen. Heer, u hebt er ook zo recht op. Want u bent onze schepper. U bent het zo waard. Heer, neigt dan ons hart. En hoe voegt u het tot de vrees van uw naam? Want dat kan haar ontvangen genade ook. Dan kunnen wij weer hierop gericht raken en daarop gericht raken. En daarom neigt u het hart, het centrum van ons leven. Helemaal samen, zodat wij gericht zijn op u en op uw koninkrijk. En op de belangen van uw koninkrijk. We zo zoekers mogen zijn van uw koninkrijk. Heren, wij danken u dat we hier weer mogen zijn. Op de plaats waar de verzoening plaatsvindt, waar het verzoenend bloed ook drupt. Op de plaats waar u wil spreken tot ons. Heren, u bracht ons ook vanmiddag hier weer veilig. We zeggen uw naam daar oprecht dank voor. We bidden u, wilt u ons een gezegende dienst geven, samen met hen die met ons meeluisteren. Geef dat we de woorden die u ons wilt aanreiken, mogen ontvangen als woorden van u. Leid u ons door uw Heilige Geest. U wilt toch woorden in uw hand nemen als een middel om u te leren kennen. U wilt woorden in de hand nemen, ook van deze middag, om te laten zien dat u al onze toewijding waard bent. Heren, wij danken u dat we hier mogen zijn, dat u wil spreken tot ons, dat u uw oor ook wil neigen tot ons spreken. We danken u dat we gemeente mogen zijn en dat er zoveel activiteiten mogen plaatsvinden binnen de gemeente. Het laat iets zien, Heren, van uw goedheid en uw trouw, dat we in alle rust en vrede ook in 2019 gemeente kunnen zijn. Wat geeft u dan veel zegeningen? En we willen u ervoor danken. En we bidden u, leidt u ons door uw Heilige Geest. En als er iets zou zijn in ons leven of in ons gemeentelijk leven wat niet is tot eer van u, Heren, laat het ons dan zien. Opdat we ons zullen bekeren tot u. We bidden u voor het werk dat mag gebeuren. In het bijzonder dragen we dominee Van Ree aan u op, die u hier een plek gaf. Geef dat hij zijn werk met vreugde mag doen, dat hij mag uitdelen van het goede wat u hem aanreikt. Dat hij zo de gemeente mee mag nemen, jongeren en ouderen, in de grazige weide van uw woord. Geeft hem gezondheid, kracht, genade, liefde, dat wat nodig is om onderherder te zijn. Om zo samen met de broeders de gemeente te dienen. Heren, wij danken u dat wij kerk mogen zijn. We danken u voor alle deputaatschappen die wij ook in ons kerkverband mogen hebben. Wat wordt er veel werk verricht. En wat is er veel liefde voor uw dienst. Ach, Heren, gaat u door met uw werk. En houdt u uw werk in het midden van de jaren in stand. Verlaat ons niet. Ook niet als kerkverband, bij alle spanningen die er zijn, bij alle zorgen die er zijn. Bewaar ons bij uw woord en bind u ons samen rondom dat woord. Heren, we bidden u deze middag in het bijzonder ook voor de stichting die hulp wil bieden aan vervolgde christenen. Heren, wilt u de medewerkers en de vrijwilligers en allen die zich inzetten, wilt u ze begenadigen, wijsheid geven, zodat er wegen gezocht mogen worden om dienstbaar te kunnen zijn. Wilt u dan ook in het bijzonder het onderwijs zegenen, dat gegeven mag worden, ook aan meisjes. Geef dat zij ingeschakeld in uw dienst, zo ook uw woord weer verder mogen brengen. En dat zij ook heel nadrukkelijk in het leven van alle dag uw zorg mogen ontvangen en mogen ervaren. Heren, we bidden u voor de jongeren van de gemeente. U kent ze, zoekt u ze op, Heren. Er zijn zoveel stemmen die toegang vragen tot hun hart. Dan geef dat ze boven alle stemmen uit. Stem van u, de goede herder, mogen horen. En mogen zien dat u oog hebt voor hen. Dat u hen echt gelukkig wil maken. Houdt u ze vast. We bidden u voor hen die verkering hebben. Wilt u een goede tijd geven samen met elkaar. En dat we ook samen over de meest wezenlijke dingen mogen spreken. Dat we ook het verlangen mogen hebben. En als het er nog niet is, wilt u het dan doen laten groeien, Heren. Het verlangen om u te dienen. Ook als jongeren. Heren, we bidden u voor de ouderen. Voor hen die eenzaam zijn. Voor hen die uw zorg zo nodig hebben, voor hen die chronisch ziek zijn. Voor hen die worstelen met allerlei vragen. Heren, voor u is niets te wonderlijk. U kunt uitkomst bieden. U biedt ook een luisterend oor. geeft dan veel verwachting van u, Heer. We bidden u voor ons land. Wilt u ons niet verlaten, Heer? Als we denken aan de abortussen die plaatsvinden. Als we denken hoe er door velen gedacht wordt over het leven. Dat wij denken dat het leven van ons is. En dat we het zicht op u, de schepper, zo aan het kwijtraken zijn. O, we bidden u. Geef dat we mogen gaan vragen naar u. Wat wilt u dat we doen zullen? Dat u een opwekking geeft. Een terugkeer naar u, de levende God. We bidden bijzonder voor hen die op grond van de Bijbel ook politiek willen bedrijven. Zegent u hen. Zegent u de Joden die het Oude Testament lezen. Geef dat hun ogen mogen opengaan voor u, de Messias. We bidden u voor christenen onder de Palestijnen die het zo moeilijk hebben. Zegent u hen. Geef hen uw zorg en genade. We bidden voor al het vertaalwerk, voor de evangelieverkondiging, waar dan ook in deze wereld. Kroon het met uw zegen. Laat er rijke vruchten mogen groeien tot eer van uw grote naam. Heren, wij weten ons afhankelijk van u. En we ervaren dat soms ook heel nadrukkelijk. Zo zal onze broeder Diepeveen dat ook ervaren, nu hij gisteravond laat opgenomen moest worden in het ziekenhuis met een longontsteking. U kent hem, u weet van de klachten die hij heeft. Geef dat hij mag ervaren, ook op deze dag in het ziekenhuis. Dat uw ogen de ganse wereld doorlopen en dat u ook hem in ede ziet. Heer, wilt u hem genadig bij de hand nemen, de zorg die hij ontvangt zegenen, zodat hij weer mag herstellen. Vergeet hem niet. Heer, we bidden u, zegent u ons. In alle opzichten. Zet ons stil als dat nodig is. Werk door met uw geest. Vernieuw. Verbind aan u. Geef ons zicht op onszelf. Zicht op u. En doe ons. Doe ons in afhankelijkheid. Elke dag opnieuw die u ons geeft. Vragen naar uw wil. Hoor zo ons gebed, Heere, in de vergeving van al onze zonden. Bedien ons uit uw hemelwoning. U wordt van het uitdelen, Heere, van uw genade. Toch niet armer. U wordt van het inhouden niet rijker. O, deel dan uit, nadat wij nodig hebben. Hoor zo ons gebed, om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 146. We zingen deze psalm als inleiding op de verkondiging. Psalm 146, Psalm 81. Dat is wel wat anders dan 146. Psalm 81. Vier versen. Ja, dan zie je dat je gewend bent in Noorderloos collecteren we nu. Dan geef je wat meer psalmen op. Psalm 81, vers 10, vers 11 en vers 13 en 15. 81, vers 10, eer geen buitenlands God. Het 11e, ik ben de Heer. En het 13e, maar mijn volk wou niet naar mijn stem horen. En tenslotte ook het 15e. Wij zingen straks als antwoord op de verkondiging uit Psalm 95 en daarvan het vierde vers. Psalm 95, vers 4. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Gemeente, jongelui, weet je wat Jezus eens deed? Hij vertelt over een Samaritaan. Je kent hem wel, toch? De barmhartige Samaritaan. Jezus heeft het over barmhartigheid bewijzen en hij wil zo graag dat de Israëlieten ook barmhartig zijn voor anderen, dat ze oog en hart hebben voor anderen. En dan wijst hij op deze man, deze Samaritaan. En hij zegt, kijk eens goed wat deze man doet. Hij ontfermt zich over een gewonde man die hij langs de kant van de weg aantreft. Hij is barmhartig. Dat moeten jullie ook zijn. Jezus stelt de Samaritaan ten voorbeeld. Volg hem na in het bewijzen van barmhartigheid. Nou, zoiets gebeurt ook in Jeremia 35. Jeremia die wijst de Israëlieten op de Rechabieten en hij zegt, kijk eens goed naar die mensen. Volg hen na. Hij stelt deze groepering Israël ten voorbeeld. Maar waarom? Wat hebben zij wat de Israëlieten niet hebben? Daar gaan wij naar luisteren vanavond. Het thema is de Rechabieten als voorbeeld voor Israël. Twee lijnen, de uitnodiging aan de Rechabieten en de toewijding van de Rechabieten. Dus de Rechabieten als voorbeeld voor Israël. De uitnodiging aan de Rechabieten en de toewijding van de Rechabieten. Ja, we komen vanavond de Rechabieten tegen. Wat zijn dat voor mensen? De Rechabieten vormen een familieclan. Het zijn een soort van Bedouïnen. Ze reizen met hun tent door Israël. Dan weer zijn ze hier en dan weer zijn ze daar. En ze leven van dat wat de aarde hen geeft. En ze hebben zo hun eigen regels. Ze leven heel sober. Heel eenvoudig. Dat is een heel bewuste keus. Hoe komt dat zo? Waarom gedragen ze zich zoals ze zich gedragen? Nou, dat heeft te maken met een voorvader, ene Jonadab, de zoon van Rechab. Van huis uit was deze Jonadab, de zoon van Rechab, geen Jood. Hij leefde in Israël lang geleden, 250 jaar geleden. En hij heeft op een gegeven moment zijn nageslacht opgedragen om zich aan bepaalde regels te houden. U kunt u lezen in het slot van vers 6 en in vers 7. Daar kom je de geboden van Jonadab tegen. Hij heeft gezegd, jullie mogen nooit wijn drinken. Jullie moeten ook niet een huis gaan bouwen, maar jullie moeten in tenten wonen. Jullie mogen geen akker in bezit hebben, geen akker inzaaien en een wijngaard planten, dat moet je ook niet doen. En zijn nakomelingen, de Rechabieten, die houden zich op het moment dat de profeet Jeremia zijn werk in Israël mag doen, nog steeds aan deze geboden van Jonadab. Ja, zeg je, dat is mooi. Maar waarom gaf Jonadab deze opdracht, deze geboden? Kijk, jongens en meisjes, dat er regels worden gesteld, dat is niet zo vreemd, toch? Bij jou thuis zijn er ook regels, toch? Je vader zegt, je moeder zegt, dit doen we niet in huis, dat mag wel, dat niet. Waarom heeft Jonadab gezegd, geen wijn drinken, niet gaan wonen in een huis, geen akker in je bezit hebben. Wat was zijn motief? Nou, om een antwoord te krijgen op die vraag moeten we even kijken in welke tijd Jonadab precies leefde. Weet je waar we Jonadab tegenkomen in de Bijbel? In 2 Koningen 10. Dat is de tijd dat koning Achab koning is van Israël. Koning Achab, die heeft grote invloed uitgeoefend op Israël. Hij is getrouwd met Izebel, je kent haar wel, hè? Die goddeloze koningin. Achab en Izebel, ze willen de invloed van God in Israël zoveel mogelijk beperken. Ze willen de invloed van God klein maken, zo klein mogelijk. En ze willen de invloed van Baal, de god van de Kanaanieten, de afgod die zorgt voor vruchtbaarheid, zoals men dacht, die zorgde voor welvaart, die invloed willen ze zo groot mogelijk maken. Ze maken zich er hard voor dat hij gediend wordt en dat hij vereerd wordt. Overal komen beelden voor Baal te staan in het land. Er worden zelfs priesters aangesteld die in dienst staan van Baal. Heb je door wat er gebeurt? De levende God wordt ingewisseld voor Baal. En Israël valt massaal voor de Baaldienst. Ze offeren aan Baal. Ze doen mee aan feestjes voor Baal. En het zijn feesten waar alle remmen losgaan. Waar de wijn rijkelijk vloeit. En waar er allerlei seksuele uitspattingen plaatsvinden. Het is een tijd waarin men gaat voor geld en goed en welvaart. Het is een tijd dat men niet al te zwaar opneemt. Onrecht en uitbuiting vindt elke dag plaats. En Jonadab, hij leeft in deze tijd in Israël. Hij ziet dat de invloed van Achab en van Izebel op het volksleven van Israël zo groot is. Ook nadat ze zijn overleden, ook jaren daarna nog. Want als Jehu een paar jaar later koning wordt van Israël en de restanten van de Baaldienst wil opruimen en wil uitroeien, dan blijkt dat nog niet zo makkelijk te zijn. En dan ontmoet deze koning Jehu Jonadab. Die ontmoeting die laten we vanmiddag voor wat het is. Maar we komen Jonadab daartegen als iemand die een afkeer heeft van de Baaldienst en alles wat daarmee samenhangt. Waarschijnlijk heeft Jonadab in deze tijd gedacht, het gaat niet goed. Ik moet iets doen. Ik moet een daad stellen om mezelf, mijn kinderen, mijn nageslacht, hen die bij mij horen, te bewaren voor die verkeerde cultuur. En Jonadab, hij trommelde zijn hele familie op en hij sprak hen toe. Hij gaf hen enkele bevelen, verschillende opdrachten. En hij zei, ik wil niets met de Baaldienst te maken hebben. En ik wil ook niet dat jullie je ermee inlaten. Ik wil dat jullie je er ook van afkeren. En omdat er een onlosmakelijk verband is tussen de Baal en de wijn, geef ik de opdracht, drink geen wijn. Jongens, in onze tent geen wijn. En ja, dan gaan we natuurlijk ook geen wijngaard planten. Dat zou wel een beetje vreemd zijn. En nee, we gaan ook geen akker inzaaien. Ik wil überhaupt niet dat je een akker in bezit hebt. We zouden voor de opbrengst van het gewas afhankelijk zijn van de gunsten van Baal. Nou, het zal wat. En daarom geen akker. En net als Abraham, Isaac en Jacob wonen wij in tenten. Dan beseffen we des te meer dat we hier in Kanaan, hier op de aarde, niet thuis zijn. Wij zijn vreemdelingen, reizigers, zwervers. Nou, als we in huizen gaan wonen, dan kan dat besef zomaar wegslijten. Je zou zomaar alles kunnen gaan zetten op het leven hier en nu. Heb je door wat Jonadab dat doet? Hij zegt alcohol, overspel, heidendom, gaan voor welvaart. Daar houden wij ons ver bij vandaan. Dat is wat Jonadab zegt. Laten we sober leven. Laten we ons afzonderen. De Rehabieten jongelui, die kun je misschien wel wat vergelijken met de Amish. Je weet wel, hè, die groepering die aan de oostkust van de Verenigde Staten wonen. Goed, die trekken dan wel niet rond, maar ze leven ook heel erg op zichzelf. Ze leven sober en eenvoudig. Ze proberen te leven zoals hun voorouders geleefd hebben. En ze hebben hele strikte regels, hele strikte geboden waar je aan moet houden. Ze lopen rond in klederdracht. Ze worden vervoerd in koetsjes. Ze gebruiken nauwelijks moderne media, geen elektriciteit. Ze hebben geen waterleiding. Je zou kunnen zeggen dat de Rehabieten een beetje de Amish zijn van toen. Jonadab, die inmiddels dus al 250 jaar geleden overleden is, die heeft een nageslacht, de Rehabieten. Die gaan nog steeds in dat spoor van hun voorvader Jonadab. En we komen ze vanavond in Jeremia 35 tegen. Waar komen we ze tegen? In Jeruzalem. In de stad Jeruzalem. Waar je ze zou verwachten, nou daar niet. Daar wonen ze. Daar verblijven ze. Tijdelijk. Noodgedwongen. Dat zeggen ze zelf in vers 11... Ze zeggen, ja, allerlei soldaten, allerlei vijandelijke troepen zijn het land binnengevallen. En als wij dan met ons tentje op het platteland staan, dan zijn we ons leven niet zeker. Dus we hebben bescherming gezocht in de stad Jeruzalem. Daar hebben we een veilig heenkomen gezocht achter de sterke muren van de stad. Daar wonen ze nu. Even. Tijdelijk. Hebben ze daar ergens in de stad een Bedouïnentent opgezet of wonen ze toch nu noodgedwongen in huizen? Nou ja, in ieder geval, Jeremia zoekt ze in naam van God op. En hij spreekt de Rehabiet Ha-Azania aan. En hij maakt duidelijk dat ze met z'n allen mee moeten komen naar de tempel. Zie je het voor je? Even later zie ik Ha-Azania met zijn broers, met kinderen richting het huis van God gaan. Het hele huis van de Rehabieten gaan achter Jeremia aan naar de tempel. En misschien dat de mensen in Jeruzalem wel vreemd hebben opgekeken. Wat haalt Jeremia nu weer in zijn hoofd? Hij had al verschillende keren een of andere symbolische handeling verricht. En daar had hij dan een boodschap mee af te geven aan het volk. Wat heeft hij nu weer te zeggen? Wat gaat hij nu weer doen? En zou zomaar kunnen dat een hele groep Israëlieten uit nieuwsgierigheid achter de profeet aangaan. Bij de tempel aangekomen, neemt hij de Rehabieten mee naar een van de zalen. De Rehabieten mogen er plaatsnemen. Het staat er niet bij, maar we kunnen er wel van uitgaan dat er verschillende levieten en priesters getuigen zijn van dit schouwspel. En denk ook andere Israëlieten. Misschien zijn ze zelfs wel deze priesters of levieten ingeschakeld om de wijn te schenken. Het is namelijk de bedoeling dat de Israëlieten getuigen zijn van wat hier gebeurt, omdat Jeremia voor hen een les heeft. En de kannen met wijn die worden op tafel gezet, de bekers eromheen. En dan richt Jeremia zich tot de Rehabieten en hij nodigt ze uit om te drinken. De Rehabieten, die het gebod van hun voorvader hebben ontvangen om geen wijn te drinken, die worden uitgenodigd door Jeremia. Drink wijn! Gastvrij en royaal wordt hen wijn voorgezet. Nu komt het er op aan. De vraag is, schuiven ze de bekers met wijn naar zich toe? En schuiven ze daarmee het gebod van hun voorvader Jonadab van zich af? Bij wie ze horen? Doen ze water bij de wijn of blijven ze trouw en gehoorzaam aan Jonadab? Die vraag moet beantwoord worden en het antwoord op die vraag zal een les bevatten voor het volk Israël. De Israëlieten die erbij zijn, die zien wat er gebeurt. Ze horen wat er gezegd wordt en dat is nou precies de bedoeling van Jeremia. Dat is nou precies de bedoeling van de Heere. Want ook zij horen bij iemand. Ook zij hebben een vader. Ze hebben God als vader. Hij verbond zich in liefde aan het volk Israël. Richtte met hen een verbond op. En ook hij heeft gesproken. Hen aangesproken. Hij gaf zijn wet aan hen. Zijn geboden. Zijn leefregels. En hij zei, hier heb je ze. Hou je eraan. En echt, het zal je goed gaan in het beloofde land Kanaan. Je zou kunnen zeggen, hè, toen Israël in de Israëlieten in Kanaan gingen wonen. Toen werd Israël, zoals dat nu gebeurt hier bij de Rechabieten, een uitnodiging gedaan. Toen werden ze uitgenodigd om de regels van God aan de kant te schuiven. Op de Israëlieten werd een beroep gedaan om hun eigen regels te maken. Om God, bij wie ze horen, links te laten liggen en gewoon de afgoden te gaan dienen. En kijk, daar komt deze geschiedenis vandaag ineens wat dichterbij. Want zeg eens, bij wie hoor je? Ja, zeg je, ik hoor bij mijn ouders. Ik woon in Veenendaal. Ik woon samen met misschien wel mijn broertje of zusje in een huis. We trekken samen met elkaar op. Ik heb dezelfde achternaam als mijn vader. Ik hoor bij mijn ouders. Goed, prachtig, maar denk nog eens even verder door, bij wie hoor je? Hoor jij ook niet bij de Heere? Heeft hij zijn verbond niet met jou opgericht toen je gedoopt werd? Werd dat onderstreept? Heb jij zijn wetten, zijn geboden, zijn leefregels niet ontvangen? Ja, je hoort bij je vader en moeder. En ze voeden je op, neem ik aan, bij een open Bijbel. Je hoort bij de Heere God, de levende God, die jou geroepen heeft, apart heeft gezet. En je leest zijn woorden in de Bijbel. Je hoort zijn leefregels, zijn geboden. Maar, ja, dat is toch zo, je hoort ook andere woorden. Of niet? Er klinken allerlei uitnodigingen in je oren die op wat voor manier dan ook tegen je zeggen, joh, schuif die geboden van God een beetje aan de kant. Heel klein beetje maar. Of een beetje meer. Misschien gebeurt dat wel. Door dat wat je wordt voorgezet. Een leeftijdgenoot van je zet op een feestje een glas wijn voor je neer. Een of ander mixdrankje. Een pilsje. En je wordt uitgenodigd. Joh, drink. Joh, neem er nog één. Neem er nog vijf. Misschien wordt er wel een wedstrijdje gespeeld. Wie kan het meeste op? Of je studeert op de universiteit. En het leefklimaat, het denkklimaat is, laat je verstand, laat je ratio nummer één zijn. Laat dat helemaal bovenaan staan. Laat dat zeker, zeker boven je vertrouwen op God staan. Of misschien word je wel op een andere manier uitgenodigd te breken met dat wat je ouders je hebben voorgehouden op grond van de Bijbel. Thuis en in de kerk wordt er gezegd met de Bijbel in de hand dat het belangrijk is dat je je op seksueel gebied rein bewaart. Maar de tijdgeest zegt iets heel anders. De wereld denkt er heel anders over dan hoe de Bijbel daarover spreekt. Ga je dan in die gedachtegang mee en schuif je daarmee de Bijbel aan de kant? Of iets anders, u hoort de Heere zeggen, zoek mijn aangezicht gedurig, dagelijks. Ja, jongens en meisjes, een beetje eenvoudiger gezegd, lees je Bijbel, bid elke dag. En stort voor mij uit je hele hart. En dan stort je ook je hart voor hem uit. Grijp je ook naar de Bijbel. Ben je ook echt geïnteresseerd in dat wat de Heere je wil meegeven? De Heere zegt, hoor eens naar mij. Ik heb een opdracht voor je. Ja, je hoort bij mij toch? Ik wil graag dat je rentmeester bent. Ik wil graag dat je op een goede manier met de aarde omgaat, mijn schepping. Neemt u dan uw verantwoordelijkheid of haal je dan je schouders op? En zeg je, nou ja, ik doe wat ik wil. Ik koop wat ik wil. Ik consumeer wat ik wil. Als ik het maar goed heb, dan maakt mij het niet uit hoe het zit met andere mensen in deze wereld die... Wat doe je in allerlei situaties? Schuif je Gods woord aan de kant? Bij wie je hoort? Het is het woord van God bij wie je hoort. Of doe je dat niet? Wat doen de Rechabieten? Als hen wijn wordt voorgezet. Onze tweede gedachte. De toewijding van de Rechabieten. Hoe reageren de Rechabieten? Kijken ze elkaar aan? Wat zullen we doen? Springt er misschien een jongere op, omdat hij denkt, dit is mijn kans? Roept er iemand daar door de tempelzaal, doe mij maar een kannetje? Zegt er iemand, nou ja, we willen over dat aanbod Jeremia nog eens nadenken, we willen er nog eens een nachtje over slapen, want ja, het is natuurlijk inmiddels al 250 jaar geleden dat Jonadab, onze voorvader, ons deze opdracht gaf. En ja, dat is toch ook nog wel weer eens tijd om het nog weer eens tegen het licht te houden, zo'n gebod. Nee, heel resoluut wordt er nee gezegd. Nee, wij drinken geen wijn. Waarom niet? Wat is hun motief? Dat lees je in vers 6. Onze voorvader Jonadab, die heeft gezegd, drink geen wijn. En dat is het moment waar Jeremia op heeft gewacht. En hij draait zich om naar de Israëlieten. En hij zegt, heb je het gehoord? De Rechabieten. Ze houden zich aan het gebod van hun voorvader Jonadab. Heel nauwkeurig. En dat is geen eens een goddelijk gebod. Want er staat nergens in de Bijbel. Je mag geen wijn drinken. Je mag geen huis bewonen. Je mag geen huis bouwen. Je mag geen land hebben. Het was niet zondig geweest als die Rechabieten wel wijn hadden gedronken. Maar ze doen het niet. Want ze zijn gehoorzaam aan Jonadab. Hun voorvader. Ze zeggen nee tegen de wijn en daarmee zeggen ze ja tegen Jonadab. En nee, Jeremia zegt dan niet, hey, luister eens Israëlieten, nu roep ik jullie op om die regels van Jonadab te kopiëren en over te nemen. Hij zegt niet, nou moet je hen navolgen, drink ook geen wijn, verkoop je huis. En doe dat stuk land, die wijngaard die je hebt van de hand. En dat zegt hij niet. Dat zal ook wel vreemd zijn geweest als hij dat zou hebben gezegd. Want Mozes die heeft bij zijn afscheidsreden tegen het volk Israël gezegd, jullie gaan het beloofde land in. En moet je horen, ik mag jullie een belofte doen van de levende God. Jullie zullen in steden wonen, in huizen wonen. Jullie zullen wijngaarden planten. Nou, dat blijft gewoon staan. Jeremia maakt een ander punt. Hij zegt, jullie moeten een voorbeeld nemen aan de trouw van de Rechabieten aan Jonadab. Neem een voorbeeld, niet per se aan die regels die ze hebben, maar aan hun toewijding, aan hun gehoorzaamheid aan Jonadab. Zij houden zijn geboden al 250 jaar. Waarom schuiven jullie dan Gods geboden met het grootste gemak aan de kant? Je weet toch wel wat de Heere gezegd heeft. Hij heeft gezegd, dien mij alleen. En omarm de afgoden niet. Heeft hij geen recht op jullie hart, op jullie toewijding? Want wie is hij? Hij is toch veel meer dan een verre voorvader. Hij is jullie verlosser, jullie redder, jullie bevrijder, jullie onderhouder, jullie koning. Hij is de Heere der Heere. De Rechabieten luisteren naar een gewoon mens. Waarom luisteren jullie niet naar hem die veel meer is dan een gewoon mens? Wat stelt Jeremia aan de kaak? De ongehoorzaamheid, de ontrouw van Israël. Die Rechabieten die zijn gehoorzaam aan de geboden van Jonadab. Ik weet dat niet, maar misschien waren er wel Rechabieten die dachten, ik zou ook wel eens een keer wijn willen proeven. Ik wil ook wel eens in een huis wonen. Ik ben daar best wel zat elke keer, dat getrek. Het wordt er bij het ouder worden ook niet gemakkelijker op. En Israël luistert niet naar de geboden van de Heere. Die heeft gezegd, die mij alleen. De Rechabieten zijn trouw aan Jonadab. De Israëlieten zijn ontrouw aan de Heere God. Nou, wat denk je, jongelui? Hoe zou Jeremia deze woorden hebben uitgesproken? Verdrietig. Dacht je niet? Met pijn in zijn hart. Omdat Israël zijn goede God zoveel pijn aandoet. En stel je voor, u bent werkgever. En u geeft een opdracht aan een werknemer. En die werknemer die weigert de opdracht die u geeft uit te voeren. En u geeft nog eens de opdracht. U legt het nog eens uit. U herhaalt het nog eens vriendelijk. U geeft opnieuw de opdracht. En nog een keer en nog een keer. Maar die ander die u in dienst hebt, die weigert te doen wat u van hem vraagt. Hoe voelt u zich dan? Hoe zou God zich voelen? Weet je het niet? Ik wel. Ik hoor hem die alles voor zijn volk over had met een snik zeggen, maar mijn volk wou niet naar mijn stem horen. Israël verliet mij en mijn geboon en heeft zich andere goon naar zijn lust verkoren. De Rechabieten, ze luisteren naar een aardse vader en Israël luistert niet naar een hemelse vader. En dat terwijl hij tot hen sprak, hen aansprak. En hij zond elke keer weer zijn dienstknechten naar hen toe. Elke keer vroeg en laat, 's morgens en 's avonds. En hij heeft alles gedaan om het hart van zijn volk te bereiken. Hij heeft zijn hart opengelegd. Hij heeft laten zien wie die is. Hij heeft geroepen, gelokt, genodigd, gewenkt. Maar te vergeefs. De Rechabieten worden ten voorbeeld gesteld aan Israël. Ja, en ook aan ons. Hoe is het eigenlijk met mij gesteld? Hoe zit het met mijn gehoorzaamheid? Hoe ga ik met Gods geboden om? Hoe ga ik met het woord van God om? Hoe ga ik om met het vlees geworden woord, de Heer Jezus Christus, die door de Vader gezonden is? Heeft God mij misschien vanavond? Heeft God u? Jou misschien op het oog? Als die vanavond zegt, joh, kijk eens naar die Rechabieten. Zij luisteren naar een of andere verre voorvader. En jij luistert niet naar mij? Terwijl ik vroeg en laat je hart probeer te bereiken. Vroeg en laat. Ja, toch? Ga maar na. Je wordt 's morgens vroeg wakker. Wat ligt er heel dicht bij uw bed? Wat ligt er op je nachtkastje? Bijbel. Toch? Dan ga je naar beneden toe. Dan kom je beneden in de kamer en daar ligt weer het woord van God. Je stapt op je fiets. Je wacht op de bus. Je zit in de trein. Wat heb je bij je? Je smartphone met 4G. Kun je zo de Bijbel oplezen? En als je geen 4G hebt, dan kun je zo de Bijbel downloaden, zodat je altijd het woord van God bij je hebt. Je werkt. Je gaat naar school. Je komt thuis. Je gaat eten en daar is weer het woord van God. Na het eten maak je je klaar om naar catechisatie te gaan. Om de mannenvereniging te bezoeken. En ja, dan gaat weer het woord open. En dan kom je 's avonds thuis. Dan ontspan je even wat. Ga je naar bed. Zie je dat? Daar ligt diezelfde Bijbel nog die 's morgens ook lag. Vroeg en laat. Overal legt God zijn woord in je leven neer met maar één bedoeling, om je naar hem toe te trekken. Daar is hij vanaf het begin af aan duidelijk in geweest. Toen je gedoopt werd, toen is er al gebeden. Laat dit kind mogen opgroeien in een nieuwe gehoorzaamheid. Met andere woorden, dat er toewijding mag zijn aan de levende God. Daar heeft God toch ook recht op, of niet? Nou, hoe is het gesteld met mijn toewijding? Met mijn gehoorzaamheid aan God en zijn geboden? Zeg jij ook nee tegen de zonde en ja tegen God? Niet omdat dat hoort. Niet omdat je de brave Hendrik wil zijn. Maar omdat je ziet, ik ben van hem. Ik behoor hem toe. Hij is ook zo goed. Hij is zeer te prijzen. Hem heb ik lief. Omdat je door hebt, ik ben op reis. En hij heeft mij zijn hulp en leiding beloofd toen ik gedoopt werd. En ja, ik kan niet anders meer. Ik wil niet anders meer dan hem volgen. Hij heeft mij ontdekt aan mijn schuld. Maar hij heeft ook dat heerlijke licht laten vallen op de schuld overnemende borg, Jezus Christus. Hem heb ik nodig. Voor tijd en eeuwigheid. Bij hem moet ik zijn. Elke keer weer. Bij hem wil ik schuilen. Aan zijn hand wil ik gaan. En het spoor dat hij wijst in zijn woord, dat is het goede spoor. Ik wil hem gehoorzamen. En daarom is dat wat de wetenschap allemaal zegt voor mij toch niet het geheel en al. De Heere staat toch bovenaan. En daarom zoek ik dagelijks zijn aangezicht. Stort ik mijn hart voor hem uit. En daarom zeg ik nee tegen een overdaad aan wijn. En daarom wil ik me op seksueel gebied, dat is mijn verlangen, wil ik me rein bewaren. Ik zeg no tegen porno. En ik heb het verlangen om op een goede manier met Gods schepping om te gaan. Ik wil de aarde die van hem is niet kapot maken. Herken je dat? Heb ik het over u? Dan zul je gezegend worden door God. Dan zal hij kracht geven om in het spoor van hem te gaan, zodat je nee kunt zeggen tegen de zonde en ja kunt zeggen tegen hem en zijn goede geboden. En je hebt de kracht en de leiding van de Heilige Geest ook zo nodig, want uit mezelf struikel ik zomaar. Kies ik verkeerd. Sla ik een dwaalweg in. Schipper ik wat. Met Gods geboden. Uit mezelf doe ik Gods liefde zo tekort. En daarom verwacht het nooit van jezelf. En niet van je eigen kracht. En van je eigen uithoudingsvermogen. Zegt die psalmdichter Marnaha. Ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. Ik hoor iemand zeggen vanavond: ik schaam me. Ik doe de Heere zo vaak tekort. Ik heb zo'n moeite om hem te gehoorzamen. Echt te luisteren naar zijn stem, zijn woorden door mij heen te laten gaan en dan ook echt richting bepalend te laten zijn voor mij. In mijn leven is de toewijding aan God de laatste tijd ver te zoeken. Dat weet de Heere. De Rechabieten worden je vanavond niet voor niets ten voorbeeld gesteld. Weet je waarom dat is? Dat gebeurt opdat je hem weer des te meer zal aanhangen en vertrouwen. Dat gebeurt opdat je met je schuld bij hem komt en het hem beleidt en je hart leegstort voor hem en opnieuw stilstaat bij het doel van je leven. Dat gebeurt opdat je je leven opnieuw weer in zijn handen zal leggen. Dat je gewoon eerlijk zegt: Heere, ik zei het een poos geleden tegen u. En ik moet het tot mijn schaamte zeggen. Het is van mijn kant een hele poos stil geworden. Maar vanavond wil ik het weer opnieuw zeggen tegen u. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Nou zeg je, je zegt vanavond van alles, maar wat je zegt, dat herken ik allemaal niet zo. Is dat zo ver van mijn bed? Ik geloof eigenlijk, eerlijk gezegd, niet dat ik er gelukkiger van word als ik God mijn leven toewijd. Tuurlijk, God mag er best een beetje bij horen voor mij. Maar als ik eerlijk ben, moet ik zeggen: God neemt niet die centrale plaats in mijn leven. Maar is dat nou echt zo erg? Ik zit er wel gewoon, hè, vanavond hier in de kerk. Ja, dat is heel fijn. En ik vind het ook fijn dat je eerlijk bent. Maar daar ben ik ook eerlijk tegen je. Eerlijkheid duurt ook het langst, toch? De Bijbel is ook eerlijk. Het gaat in het geloof niet om wat regeltjes. Ja, ik hou er een paar. God kan best een beetje tevreden met me zijn. Nee, het gaat in het geloof om een persoon. En de Bijbel zegt heel scherp: wie de Heer Jezus niet lief heeft, niet met zijn hart lief heeft, die is een vervloeking. Dat is wel scherp, hè? Maar je weet het toch van jezelf of je hem lief hebt of niet. Als je de Heer lief hebt, dan heb je het verlangen om naar hem te luisteren. Nou, dat kan wel eens een poosje weg zijn, maar dan heb je het verlangen om hem te volgen, om hem te gehoorzamen, om hem te dienen. En de Bijbel zegt: wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. En de Heere houdt getrouw zijn woord. Dat geldt ook van dit woord. Zoals dat ook geldt van het slotwoord uit Jeremia 35. Jeremia kondigt vanwege de ongehoorzaamheid, de ontrouw van Israël, het onheil aan. En dat is dan in Jeremia 35 heel concreet: de wegvoering van het volk in ballingschap. Nou, zijn de Israëlieten in ballingschap gevoerd? De tempel werd verwoest. Jeruzalem werd met de grond gelijk gemaakt. De Israëlieten werden het land uitgezet. De ballingschap kwam. God houdt getrouw zijn woord. En vandaag, in het heden van de genade, zegt de Heere tegen ons allemaal: kijk nou eens naar die Rechabieten. Volg hen na in hun toewijding. Dan zul je rijk gezegend worden. Buig je knieën voor mij. Dien mij. Gehoorzaam mij. Dat doe ik, zeg je. Dat doe ik volgend jaar. Echt? Nou goed dan, volgende maand. Echt? Waarom niet eerder? Nou ja, volgende week dan. Morgen. Nee, echt morgen, dan. Morgen? Dat is een duivels woord. Ken je dat verhaal dat gaat over een bijeenkomst van de duivel met zijn trabanten? De duivel vraagt: wie wil er naar de wereld gaan om de zielen van mensen te verderven? Oh, zegt er eentje, dat wil ik wel. Oh ja? Hoe ga je dat aanpakken dan? Wat ga je zeggen? Nou, zegt hij, ik zal zeggen dat God niet bestaat. Satan schudde zijn hoofd. Hij zei: nee, dat werkt niet. Er zijn legio bewijzen dat God wel bestaat, ook al willen sommige mensen die niet erkennen. En hij herhaalde de vraag: wie wil er gaan? Iemand anders zei: ik. Wat ga je dan zeggen? Ik zal zeggen dat God bestaat, maar dat hij zo heilig is, dat er gewoon geen beginnen aan is om hem te dienen. Duivel schudde zijn hoofd. En hij zei: dat werkt niet. Ik heb een beter idee, riep iemand anders. Oh ja? Ja, ik zal zeggen dat God bestaat, dat hij heilig is, maar dat hij zijn zoon heeft gestuurd naar de aarde om verlossing te bewerkstelligen. Satan reageerde verbaasd. Hij zei: maar ik wil juist dat mensen dat niet geloven. Ja, dat klopt, zei de ander. Dat weet ik, maar ik zal er nog iets achter zeggen. Ik zal zeggen dat ze geen haast hoeven te maken en dat ze later, als ze oud zijn of in een andere levensfase zijn terechtgekomen, ooit nog wel eens aan God kunnen gaan denken. Satan knikte. Ja, dat is een goed plan. Jij bent wel in staat om de zielen van mensen te verwoesten. En jij zegt: morgen. Morgen? Uitstel is bijbels gezien geen optie. Zo je zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Vraat je niet, maar laat je leiden. Val op de knieën voor die ene Jood die luistert naar de naam Jezus. Hij was zijn vader volkomen toegewijd. Hij zei: mijn eten en drinken is het om uw wil te doen. En dat liet hij zien toen hij de lijdensbeker kreeg aangereikt door hem aan te aanvaarden en hem leeg te drinken tot de laatste druppel toe. Hij was en hij bleef trouw aan de opdracht die hij kreeg van zijn vader. Hij was gehoorzaam tot in de dood. En wie voor hem door de knieën gaat en oor en hart aan hem verliest, die is, ja echt, die is zalig. Amen. Zullen wij samen de Heere danken en bidden. Ja, Heere, we zijn u veel dank verschuldigd voor uw trouw aan ons bewezen deze zondag. Dat we tot tweemaal toe het lieflijk geklank van het evangelie mochten horen. U komt naar ons toe vandaag. U kijkt ons liefdevol aan. En u vraagt, hoe gaat het met je? Hoe is het nou, joh? U wijst ons vanavond op de Rechabieten. En u vraagt, hoe zit het nou met je toewijding? Heren, dan komen wij met lege handen naar u toe. Om het van u te verwachten voor deze week. We mochten deze week hier samen beginnen in uw huis. Wilt u met ons meegaan? Dat het van u verwachten, niet van onszelf. Want Heere, onze krachten schieten tekort om u te geven waar u recht op heeft. Maar geef dat het verlangen mag zijn van ons hart. Als ouderen. Als alleenstaande. Als jongeren. Als vader. Als moeder. Dat het verlangen is om u te loven en u te dienen, u groot te maken. Help ons dan, Heere. En ga met uw heiligt voor. Neem ons genadig bij de hand. Dat we mogen gaan in het spoor dat u ons wijst. Dat we elkaar erin mogen meenemen, ook als gemeente. Dat we elkaar mogen opscherpen. Dat we elkaar mogen wijzen op u die alles meebrengt om in dat spoor te kunnen gaan. Heren, wij danken u voor wat u gaf. Zegent u de gemeente. Zegent u de jeugdouderlingen die gekandideerd zijn. Wilt u met hen gaan, met hen zijn. En stelt u tot zegen, ook voor de jongeren. Opdat zij leren hun hart te geven aan u. Wat kunnen wij soms veel leren van hen. Geef ons, Heren, die hartelijke liefde tot u en voor elkaar. Houd u de boze bij ons vandaan. Bewaar ons voor ongeloof. Vermeerder ons het geloof. En geef dat wij deze week tot zegen mogen zijn. Ook voor anderen. Heer, u komt toe alle lof, alle dank, alle aanbidding. Neem ons leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. U bent het zo waard. U bent zo groot. Zo goed. U bent zo vol zondaarsliefde. Uw naam zij geprezen. Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. Zingen wij tenslotte uit de morgenzang. De morgenzang. En wij zingen daarvan, nadat we onze gaven hebben gegeven, het vijfde vers. Als een gebed verlicht ons hart dat duister is en wil ons naar uw getuigenis doen, vluchten alle kwade paden, zodat we ijverig in uw goede wegen mogen gaan. De morgenzang, vers 5. Ontvang binnen de zegen van de Heere die ik u in zijn naam mag opleggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u alle zijn vrede. Amen.